Goedemorgen, broeders en zusters. God zegen u. Even kijken, is hij aan? Oké. Voor ik begin met mijn preek en met het gebed, wil ik jullie iets vragen. Ik wil iets met jullie interactief doen. Ik wil jullie even wakker maken. We hebben toch gezongen met elkaar? We hebben heel mooi gezongen. Ik heb gisteren al tegen Tjerk gezegd via mail. Oh, wat geweldige liederen zouden we vanochtend gaan zingen. En ik werd er zo meegenomen ook vanochtend, dat ik bijna vergeet wat ik ga doen vanochtend. Maar het komt goed. Het komt goed. Ik was vanochtend al aan vroeg wakker aan worstelen en zei van, Heer, help mij om het woord te brengen. Want soms heb je van die dagen, momenten dat je denkt van, je weet dat het van de Heer is, en toch worstel je. Toch twijfel je. En dit is een zondag. Ik wil jullie vragen om samen, even kijken, doet hij. Ik wil met jullie, aan jullie vragen om samen, ik kan het niet groter gemaakt worden, hè? Kunnen jullie het lezen? Ja, samen met mij de versen te lezen. Het begint zo. Je zult ondervinden. Dat is allemaal tegelijk. Want het is geen credo, maar toch. Het is de bedoeling toch om samen jullie bij te betrekken. Je zult ondervinden dat je tent. Ja, kom maar. Ja. Je zult zorgen. Dank u wel. Zie dit, we hebben het onderzocht, zo is het. En jij luister ernaar en weet dat het voor jou zo is. Zullen we bidden met elkaar? Heere God, krachtige Heer, Heilige Geest, kom tot ons zoals wij vanochtend tot u hebben gezongen. Vervult ons met de Heilige Geest. We hebben het vandaag zo vaak herhaald, dat u hier bent en dat u met ons zal zijn. Maar we hebben u nodig, Heer, in elke woord, in elke stap die we gaan maken. Open ons, Heer, zoals ook voor gebeden is, om dat te kunnen doen wat u wilt. In Jezus' naam. Amen. Dit zijn troostende woorden dat Elifas sprak tot Job. Degene die het boek van Job kennen, weet dat Job geworsteld heeft met zijn bestaan, met zijn lijden. En Elifas komt tot Job om hem te troosten. Maar wat ik niet met jullie gelezen heb, want het is vanochtend pas heb ik dit stukje aangepast, wil ik met jullie naar vers 17 en 18 gaan. Degene die de Bijbel bij zich heeft, kunt het lezen. Zie daar, staat geschreven. Zie, welzalig is de sterveling die door God gestraft wordt. Verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet. Want hij doet smaad aan en hij verbindt. Hij verwondt en zijn handen genezen. Nou, ik weet dat ik een hele beetje ouderwetse woorden heb gekozen. Maar in andere Bijbels zou je het anders lezen. Vanochtend toen ik het las, ging ik in de Engelse Bijbel die ik vaak gebruik van NIV. Van de vertaling van Tyndale. En stond er heel mooi in uitgelegd. En ik zeg, Heer, als ik dit woord zal brengen, klopt het wel met de rest van de preek dat ik zal houden? En dan ging ik weer zoeken. En het klopte. En ik kan zo vanuit mijn telefoon. Ik heb het toch bij mijn tas. Maar ik had het niet aan mijn haar. Ik had aan het einde van de dienst. Degene die het leuk vindt, fijn vindt, kan het nalezen bij mij. Staat bijgeschreven van, strijd krijgen wij. We worden aangevallen van alle kanten. We hebben pijn. We hebben moeite in ons leven. Maar ook al ben je rechtvaardig. Ook al denk je de rechtvaardig te zijn, ook al denk je goed te leven, ook al denk je dat je alles goed doet, toch heeft God een hele andere schema, een hele andere agenda. Hij zegent je niet omdat je goed bent, omdat je goed doet, maar hij kiest wanneer hij straft en wie hij zegent. En dat kan ons zo in de war brengen. Want Heer, ik doe zo mijn best. Ik werk zo hard in de kerk. Ik lees mijn Bijbel. Ik doe dit en ik doe dat. En toch gebeurt niet zoals ik het wil. En dan heb ik zo'n foto van een oude auto. En dan ga je afvragen van wat wil hij mee zeggen, hè? Nou, dat is dit. De introductie die ik net gaf van Job, want Job was zo in zijn verdriet, kan ons overkomen. Dat wij gaan stilstaan. Dat wij gaan opgeven. Dat wij zeggen, het is goed zo. Laat maar. Ik heb een portie wel gehad. En dan ga je, net als die auto, gewoon stilstaan. En wat gebeurt is dat je gaat roesten. Omstandigheden in het leven dwingen ons tot stilstaan. Maar nimmer meer moeten we de keuze maken. Uit welke overweging dan ook om ons verslagen te voelen. Om te blijven staan waar we staan. Want we hebben een plicht. Een plicht om door te gaan. Een plicht om te leven. Een plicht. Ook al gaan we door moeilijke perioden heen. Zoals er vanochtend ook voor gebeden is. Gerelateerd misschien zo heel klein. Voor Maaike vorige week. Maar Annie kwam naar voren. Ik ken niet alle verhalen. Maar ik weet dat wij gaan allemaal door moeilijkheden. Ik ook. Met mijn gezondheid. Jack vroeg me, hoe sta je vanochtend? Zei Jack, pijn. Ik heb pijn, maar als ik zeg, ik heb pijn en ik ga liggen, dan gebeurt dat niet. Maar er zijn ook andere pijnen in het leven. Geestelijke pijn, waar ook over gebeden is. Dat wij zeggen van, het is klaar zo. En toch is het leven bedoeld om geleefd te worden. We hebben met z'n allen de opdracht, vanaf het begin van de schepping, om uit te trekken, het land in te gaan, om onszelf en anderen verder te ontwikkelen. Want wat stilstaat gaat op een duur roesten, zoals die auto. En op de duur wegrotten. Met of zonder hulp dienen wij de drijfveer aan te wakkeren in onszelf om verder te gaan. Want staat niet geschreven in het woord, vrees niet, want ik zal aan je zijde staan. Of bid, vraag. Het zij in lofliederen of in klaggezang. Breng het voor mijn voeten, zegt de Heer. En ik zal naar jou luisteren. Het gaat niet om kleine gebeden, maar het gaat ook om grote zaken. Soms denk je van, mam, ik heb zoveel gebeden. Maar deze zegt niet, jij bent niet degene die moet meten hoeveel je gebeden hebt. Ik bepaal de tijd. Zoals bij jou ook. De Heer bepaalde de tijd dat hij uit het ellende werd getrokken. Verdriet, teleurstelling, vindt een soort cirkel, hè? Stilstaan, deze van verdriet. Gaat alles blijven in een cirkel. Als je blijft focussen, dan komt er geen einde aan, hè? Verdriet, teleurstelling en pijn valt niet te regisseren. Het komt zoals het komt, maar het ebt ook weg. Het zijn levenslessen waar we moeten leren om mee te dealen. Een ieder dient zich na een periode van tegenslag de regie weer in zijn eigen leven op te nemen. We zijn geen robotten, maar ook geen waterplanten. In Prediker hoofdstuk 3 is dat geschreven, of ik noem het een eeuwigdurend wijsheid. Ik citeer een paar van de versen, want dit is niet alles wil ik meenemen. Zeg van, er is een tijd om te huilen, er is een tijd om te lachen, een tijd om te zoeken, maar ook een tijd om verloren te laten gaan. Er is een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. En vanochtend heb ik gekozen om te spreken. Om uit te spreken hoe en waarom de tijd is aangebroken om op te gaan bouwen. Waarom het belangrijk is om te gaan groeien in ons geloof en ons vertrouwen. Bouwen aan de gemeente betekent bouwen aan onszelf en vice versa. En ieder van ons, hoe klein dan ook mag zijn, heeft een bijdrage aan het bouwen van de gemeente. De stellages zijn de afgelopen jaren opgebouwd. In de vorm van pitstonden, elke week, opnieuw hebben we vakantie. Samenkomsten om thema's te bespreken. Maar er moet meer gebeuren. Ook aan het inhoud van onze preken en aan het pastorale werk. vastenbestonden, vaste samenkomsten of tempelspreken zijn mooie stellages al. Maar de gemeente heeft honger naar meer. Dat hoor ik. Van leden. Dat voel ik in de geest. En je moet weten dat ik worstel met de preek. Zal ik dit opschrijven? Zal ik dit gaan spreken, uitspreken vanochtend? Zal ik na vandaag niet meer spreken in de kerk? De mensen zeggen, joh, wegwezen met jou. Met je preek. Al die gedachten komen door mij heen. En toch vroeg ik de Heer, help mij. Help mij om te delen wat u wil dat ik ga delen. Een vraag blijft altijd staan. Hoe willen we groeien? Naar binnen toe of naar buiten toe gericht? Het is een discussie die we voeren ook in het bestuur, maar ook in de andere vormen van vergaderingen binnen de kerk. Maar daar ga ik niet op in vanochtend. Want dit zijn visies die we enkel door gebed en de Heilige Geest helder kunnen krijgen. Maar intussen moeten we vooruit kijken en elkaar meenemen op de gebaande wegen. Hoe dan ook, we staan met elkaar voor een cruciale of een hele belangrijke tijdstip. Om samen verder te groeien naar de volgende fase in ons leven, naar volwassenheid. In mijn laatste preek in juni heb ik al een aantal punten genoemd. En punt nummer 2, het is niet gekomen op de site van de kerk zo duidelijk, maar punt nummer 2 was groeien naar volwassenheid. Oftewel groeien naar volle wasdom. Dat is het thema van vanochtend ook. Groei tot volle wasdom. To change is a choice. Te vallen was dan komen, betekent zich ontwikkelen tot volwassenen. Maar nog mooier, als we de Engelse vertaling erbij zoeken, is bloeien. Het is voorspoedig zijn. Groeien tot volle zegening. Jezelf ontwikkelen in je volle zegeningen. Je kan het ook anders omlezen, van onder naar boven toe. Jezelf ontwikkelen in je volle zegeningen. Groeien tot volle zegening voor jezelf en voor de ander in de kerk. Voorspoedig zijn voor jezelf, voor de ander, voor je huis. En bloeien. Want als je dat ontwikkelt, als wij met elkaar gaan ontwikkelen in die mate. Dan hoef je niet. Je hoeft niet eens uit te spreken. Mensen zullen het aan jou zien, zoals die bloem. Het gaat vanzelf open. En de bloem, ja, ik kon een andere bloem zoeken, want deze bloem geurt niet zo lekker. Maar ik moest die bloem zoeken, want het was een bloem die mij herinnerde aan mijn jeugd op Curaçao. Dat plant groeide bij ons in de tuin. Per ongeluk, ja, dank u wel. Ja. Even voorzichtig zijn met die afstandsbediening. Het bloem groeide bij ons in de tuin. En volgens mij, als ik niet vergis, het is gewoon, ik woon al meer dan 30 jaar in Nederland. Mijn ouders zeiden altijd tegen ons, je moet niet aan de vruchten komen, het zijn gifplanten. Maar die bloemen waren mooi, ik herinner me heel goed. En als kind wil je aanraken, wil je gewoon plukken en toch plakken. Maar wij gaan geuren en bloeien als wij kiezen om te ontwikkelen. Als wij kiezen om in onze zegeningen te gaan staan. Dan zullen wij als rozen zijn. Dan hoef je niet te zeggen, kijk hoe goed ik ben. Maar je zal herkend worden. En wanneer je bloeit, dan trek je anderen aan. Niet voor niets komen de toeristen elke jaar naar Nederland om om de bloemen, de tulpen te zien. Want ze weten dat er hier in Nederland mooie bloemen zijn. Zoals wij gaan bloeien hier, dan trekken we anderen ook aan. Kortom, wij, u en ik, zijn al overvloedig gezegend, zegt het woord. Maar we moeten nog tot volle wasdom komen. We moeten onze zegeningen herkennen, erkennen en er dankbaar voor zijn. En dus erin gaan staan. Ja, inderdaad. Ik spreek tot ieder van jullie vanochtend. Ook tot mezelf. En ook degene die later tijdstip van dit preek zullen luisteren. Wij zijn al de God voorspoedig gemaakt. We zeggen regelmatig volmondig dat we naar zijn eigen beeld zijn gemaakt. Maar vervolgens, vervolgens doen we er niets mee. We kruipen terug. We gaan huilen, we gaan klagen, we gaan zeuren. We doen alles dat niet een beeld is van tot volle wasdom zijn gekomen. En willen we tot bloei komen, moeten we erkennen dat we geënt zijn in Jezus Christus. Vorige week is al genoemd, zijn we geënt als een stek in zijn rank. En dat moeten we elke dag weer beseffen. Maar, dan komt hij weer. Door gebrek aan kennis staan wij nu waar we nu staan. Door gebrek aan onderhoud van ons kennis zijn we min of meer vergeten wie we zijn. Het lijkt erop bij tijd en wijle dat wij identiteitsloos zijn. En dat zeggen we niet hardop om elke vorm van conflict te vermijden, maar wie doodzwijgt is medeplichtig aan de val van zijn broeders en zusters. Ik herhaal, wie doodzwijgt, wie niet zegt om conflict te vermijden, omdat, we hebben genoeg meegemaakt. Ja, tuurlijk hebben we genoeg meegemaakt, maar dan betekent niet dat je moet gaan stilstaan. Ik heb het vaker gezegd, vorige keer ook gezegd, vergeven, vergeten, gaat verder. Dan pas kan je tot groei komen, dan pas kan je tot bloei komen. En de tijd is aangebroken om op te staan, om in onze zegeningen te gaan staan. En de zegeningen liggen binnen ons handbereik. U bent een zegen omdat u tot zegen bent geschapen, binnen uw eigen huis en helemaal binnen deze gemeente van de rank. En hierbij zeg ik niets nieuws, maar onderstreep ik alleen het feit dat dit gemeente Gods is. Het lichaam van Jezus. En dat moeten we met alle ernst gaan zien. Herkennen en uitleven. We kunnen blijven treuren over het verleden, over hoe het was. Maar de tijd is nu, de uitdaging ligt nu voor ons. Hetzelfde fenomeen zagen we bij de Israëlieten in de woestijn. Uit angst, teleurstelling en verharding in hun geloof, over het vervolg van hun reis, gingen ze tegen de leiders in en naar God rebelleren. Ze hebben hun haken letterlijk en figuurlijk in de zand gezet. Een andere, in het boek Numeri, ben ik ook mee bezig afgelopen maand, weken, te lezen weer, wordt heel mooi hierover verhaald. Over het gevecht tussen het volk van Israël en God. We krijgen met z'n allen een spannende beeld over hoe God zijn volk leidt, toespreekt, opbouwt en deze telkens weer, ondanks hun terugkomende ongehoorzaamheid, keer op keer weer zegent. Hoor je dat wel? Keer op keer zegen, ondanks hun onbeschofte gedrag, ondanks hun ongehoorzaamheid, ondanks hun fouten, ze worden keer op keer weer beschermd. Maar dezelfde God straft ook. Hoe vaak heb je niet gehoord dat mensen zeggen, in deze tijd, God straft niet. God wil genade, hij straft. God straft nog steeds. Toen en nog steeds. Hij zegent toen en nu ook. Hij is niets veranderd. Lees Deuteronomium 28, dat staat niet in mijn preek, maar dat kan je dan nog. Dan staat heel duidelijk geschreven, de zegeningen en de straffen. Maar wij denken, het is God voor genade, het is een nieuwe tijd, wegpoetsen. Maar dan ontken je het bestaan van het Oude Testament. Er is geen Nieuw Testament zonder Oude Testament. Er is geen heden van het verleden. Je bent tot bloei gekomen omdat je ooit een kleine zaad was geweest. Kom op zeg, kijk in de spiegel. Je ontwikkelt toch, je wordt ouder, je bloeit. Erken dat. Wie groeien wilt en geen pijn wilt lijden, kent God niet. Want in de intimiteit van zijn relatie met ons worden we bijgeschaafd tot wie we moeten zijn. Zoals geschreven staat in Jeremia 18 vers 6 en verder. Zou ik met u niet kunnen doen zoals deze pottenbakker, huis van Israël? Spreekt de Heere. Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand, huis van Israël. Geworden gevormd, constant gekneden. Worden bijgeschaafd. En het doet pijn. Ik kan me herinneren dat ik ooit een les kreeg, heel veel jaren geleden, over de kandelaar, hè, gouden kandelaar. Kennen jullie het verhaal ook? Hoe dat gemaakt wordt, de originele? Niet? Een gouden kandelaar werd niet zomaar in elkaar gezet. Het is een blok goud en die wordt van alle kanten geslagen totdat die kandelaar zijn standaard krijgt. En zo worden wij door God gevormd. Geslepen, geslagen, bijgesneden en totdat wij die mooie vorm krijgen. Iedereen wil een mooie gouden kandelaar zijn, snap je? Om netjes op de vensterbank geplaatst te worden. Maar voordat je zover bent, gaat God met jou aan de slag. Hij doet je pijn. Het doet pijn. Maar als je wil, ga je groeien. Ik dacht dat mijn telefoon was. Het volk van Israël weigerde om Gods aanwezigheid langer te verdragen, omdat zijn stem hun te beangstigen klonk in de oren. En zijn aanwezigheid hun deed vrezen. Na het vangen van de 10 geboden, kunnen we enigszins zeggen, werd de relatie tussen God en de mens minder intiem. Kijk, dit is hetzelfde als binnen huwelijk. Wanneer de intimiteit minder wordt, gaan we elkaar minder verstaan. Ieder doet wat hij wil of zij wil, denkt wat hij goed dunkt. En zo begint onderlinge verwijdering. Ook binnen de kerk is het ook niet anders. Wanneer er weinig intimiteit is met de Heer, wanneer wij de Heers aanwezigheid minder gaan zoeken, dan gaan we afstand nemen. In Jeremia 59, vers 1, 2, staat niet voor niks geschreven. Mijn hand is niet te kort om u te zegenen, maar het is door uw zonde, dat u mijn aanwezigheid niet ziet. Dat u niet ontvangt wat u op zoek bent. Het is een beetje stevige woorden, maar waarom haal ik dit tekst naar voren is om te zeggen van, het volk Israël heeft zelf gekozen in de woestijn om God op een afstand te zetten. Omdat ze bang waren voor zijn stevige woorden. Bang waren voor het geluid van zijn stem. Bang waren voor zijn aanwezigheid. En zo kunnen we ook vandaag zeggen, oh weet je wat, ik blijf thuis. Ik ga niet naar de kerk toe. Als die man preekt, man, dat is harde korst. Ik blijf thuis. En zo kan je zeggen, ik lees de Bijbel niet, joh. Elke keer, ik begrijp er toch niets van. En zou je zeggen, hoe vaker je dat doet, hoe minder intimiteit je kent. Je moet zelf je huiswerk doen. Zelf de Heer zoeken. En dan zal je zien dat de Heilige Geest jou gaat bijschaven. Gaat vormen. Tot wie je wilt zijn. Ondanks deze mindere slimme keuzes van de Israëlieten, was God altijd bij hun. Hij hield zich als een Heer op een gepaste afstand, maar altijd beschikbaar. En telkens als het dreigde mis te gaan, of ze vonden dat ze tekort werden gedaan, gingen ze niet tot God bidden om hulp, maar ze gingen zeuren. Ze gingen protesteren, stampvoeten in agressie, huilen. God, u heeft ons in de steek gelaten. Maar God heeft hen nooit in de steek gelaten. Ik had meer voorbeelden genomen, dat doe ik even niet. Maar God heeft hun nooit in de steek gelaten. Soms draaide zijn gezicht weer even weg, zoals ik net aanhaalde met Jeremia 59. Maar hij is er, ook in deze gemeente. Hij is er, voor ons. Het volk van Israël toonde geen enkel moment hun verstand en begrip voor de situatie. En lieten weinig van volwassenheid zien. Ze toont geen enkel moment hun verstand en begrip voor de situatie waarin ze beland waren, maar ze gingen verder met zeuren en klagen. En de vraag vanochtend is ook, zijn we niet zoals het volk van Israël vandaag de dag? Gaan we niet zo lang door met het verkeerde te doen totdat het huis in brand vliegt en in elkaar stort? Het volk van Israël zag dagelijks het wolkkolom overdag en het vuurkolom in de nacht, die hun reis door het woestijn toeleidde. En wij dan? Wat hebben wij? Wij hebben de Heilige Geest ontvangen om ons iedere dag te mogen leiden. Zoals in Psalm 91 staat geschreven, we hoeven niet te vrezen, want we worden ten alle tijden beschermd. Echter gaan we het pas ervaren als we ons geloof en vertrouwen in de Almachtige ten alle tijden belijden. En dus gaan proclameren, ongeacht je situatie, blijven proclameren. Heer, u bent er. Heer, u bent mijn kracht. Heer, u bent mijn geneesheer. Heer, geef mij. Heer, ik heb dit nodig. Alleen dan gaan we Gods aanwezigheid in ons leven herkennen. En de Heilige Geest zullen we gaan zien, voelen, proeven in ons dagelijkse leven. En het is mooi, het is niet alleen bij de doop dat wij de Heilige Geest ontvangen, maar elke dag als we dat willen. Elke dag. En dat zal ons tot de volle wasdom laten komen. Want we zullen weer de nieuwe intimiteit met God zullen ervaren. Volwassen worden hoort bij het leven. Het is allemaal niet zo eng als het lijkt. Het leven is een uitdaging en je hoeft er niet alleen voor te staan. Je mag eigen keuzes maken en beslissingen nemen. Volwassen worden. Je hoeft niet bang voor te zijn voor de toekomst. Je kunt voor een ander iets betekenen en je hoeft helemaal niet perfect te zijn. Ik kan me eens herinneren toen ik zo jong was, dat ik zo verlangde om volwassen te worden, om eigen beslissingen te gaan mogen nemen en te doen wat ik wilde. Maar volwassen worden betekent ook betrouwbaar zijn. Dus verantwoordelijkheid durven dragen. In het Nieuwe Testament spreekt Paulus fikse woorden tot de gemeentes over hun gedrag, over hun geloof, over hun verantwoordelijkheden in het leven. Hij schroomt niet om deze en gene heel persoonlijk te benaderen. En het doet soms pijn. Vooral als je aan het worstelen bent met je eigen zonde, met je eigen geloof en eigen vertrouwen, dan wil je die dingen niet horen. Maar Paulus zit er niet om de gemeentes af te breken. En vandaag lezen wij die teksten niet om ons af te straffen, nee. Het is om ons te herinneren, om ons op te bouwen, om ons krachtig te maken. Paulus durfde toen zijn nek uit te steken, door zijn verantwoordelijkheid op te pakken. Hij is niet voor niets opgeroepen, want hij realiseerde zich de ernst van de zaak. In verschillende passages maakt hij van het woord melk gebruik. En ik denk niet voor niets. Als wij een beetje gaan verdiepen over het betekenis van melk in het Oude Testament, komen we achter dat melk betekent voorspoed. Voorspoedig zijn. Overvloed, wat ik in het begin ook noemde. Hè? Zegeningen. God beloofde zijn volk dat hij naar een land zal gaan waarin zij in overvloed zullen leven. Als ze voorspoedig zullen zijn. Maar ze begrepen dat niet. En toen ze daar kwamen, begrepen ze het toch weer niet. Dus melk betekent overvloed en voorspoed in het Oude Testament. En het wordt naar het Nieuwe Testament meegenomen. Maar Wanneer Paulus hier gebruik van maakt, bedoelt hij ook iets anders mee. Hij zegt tegen het volk: weliswaar hebben jullie een zegening ontvangen. Weliswaar hebben jullie voorspoed ontvangen. De belofte van de Heer is in vervulling gegaan. Het is allemaal waar. Maar jullie kunnen niet blijven hangen waar jullie zijn. Op één plek blijven zitten en zeggen: ik ben al gezegend, het is goed zo. Dan treedt de toestand van wegroesten in, wegrotten. En dat wilde hij het volk, de gemeentes, waarschuwen. En hij zegt het met hele mooie woorden. Want hoewel, dus Hebreeën 5, vers 12 tot en met 14. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Hij geeft een kritiek. Hij zegt van: jullie blijven herhalen. Jullie blijven zitten waar jullie zijn. Jullie willen, in plaats van wat jullie ontwikkeld in die afgelopen honderden jaren, het is niets gebeurd. Jullie staan dezelfde plek. En dan gaat hij verder in de volgende vers. En dan verder: ieder iemand die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Niks mis mee met het melk. Niks mis mee met melk drinken. Niks mis mee om te genieten van de overvloed dat God beloofde en aan ons gegeven heeft. Maar wat doe je verder mee? Ja, Nederland is een goede land. Wij hebben al lang ontdekt dat we met melk kaas kunnen maken, boter kunnen maken. Dat is wat ik bedoel met bloeien, hè? Zo simpel is het. Blijf je alleen melk drinken of zeg je van: hey, ik kan meer, iets meer van maken. Een derde is: maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. In het laatste vers van de vertaling dat ik heb gebruikt, wordt het accent gelegd op er en kunnen. Om duidelijk te maken wie wel en wie niet volwassen zijn en wat hebben ze daarbij nodig om tot de volle wasdom te groeien. Wie volwassen is in geloof, kan niet alleen beter zorgen voor zichzelf, maar is in staat om zorg te dragen voor een ander. En in staat om onderscheid te maken in de geest. Wat goed is en wat kwaad is. Dat is volle wasdom. Je gaat groeien, je gaat onderscheid maken, je gaat dingen herkennen. Hey, er is iets aan de hand binnen mijn gemeente. Er is iets aan de hand met mijn broers en zusters. Er is iets aan de hand binnen mijn gezin. Er is iets aan de hand met mezelf. Heer, help mij om anders te zijn. Om me anderen te helpen. Je gaat dingen herkennen. En dan gaat Paulus verder in Hebreeën 6 vers 1 tot en met 3. Heb ik niet staan. Ik zal het vrij vertaald aan jullie doorgeven. Van: als we tot volle wasdom willen komen en dus ons geest willen ontwikkelen en in de perfectie dat God van ons verlangt willen ontwikkelen, dan moeten we bereid zijn om de gebaande wegen, de bekende wegen, los te laten. Om ons in staat te stellen om verdieping te zoeken. En verdiepen komt alleen door oefeningen. De intimiteit met de Heilige Geest, regelmatig zoeken, maakt ons een nieuw mens. Maakt ons een beter christen. Maakt ons een beter soldaat. Hem laten leiden, hem willen kennen en hem willen begrijpen. En niet alleen met de handen omhoog zingen, of met de handen omhoog zitten wachten met: wanneer komt de regen van zegen op mij? Nee, actief daarin worden. Een goed voorbeeld is Cristiano Ronaldo. Als degene die voetbal kennen, of een beetje. iedereen zegt, goh, op zijn 33, 34 is hij nog steeds zo goed afgetraind. En, maar die man die werkt zo hard. Hij is geen talent, hij was nooit een talent geweest. Maar door zijn harde werken, door elke dag te investeren in zijn eigen lijf en in zijn eigen sport, is hij zo ver gekomen. Ik laat los even over het geld die jij verdient, maar het gaat om de intentie. En dat moet ook in de geestelijke wereld, ook bij ons komen. De intentie. Hoe ga ik mezelf oefenen, trainen om zo ver te komen? Kortom, Paulus zegt, jullie moeten het herhalen loslaten, maar herhalen van de leer is niet verkeerd, zeg ik vanochtend. Maar er moet diep gaan komen in zijn woord. Diep gaan komen in het onderwijs. Diep gaan in het opbouwen en onderhouden van de gemeente. En dus hem laten leiden. En ook als wij als leden, heb ik al eerder gezegd, wij moeten diep gaan zoeken. 1 Petrus 2 vers 2 zegt het volgende. En het lijkt een beetje tegenstrijdig wat Paulus heeft gezegd, want zo is het niet. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk. Dat is weer iets anders. Verlang naar melk. Verlang naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor mag opgroeien. Het zuivere melk. Dit gaat nog dieper. Het zuivere melk. Het pure melk dat van de koeien komt is zuiveren. Niet wat hij in de winkel krijgen. Zuiveren. Wat is daarin, Heer? Heer, u hebt gesproken over zegening. Heer, u hebt gesproken over voorspoed. Heer, u hebt gezegd dat ik geschapen ben aan uw eigen beeld. Heer, wat is dat dan? Laat mij u kennen, Heer. Leer mij om in mijn schoenen te gaan staan, om te doen wat u met mijn leven bedoeld heeft. Dat is het zuiveren van het melk. Het diepgang zoeken. Dus gemeente God, wij hebben recht om kritisch te zijn naar elkaar. Kritisch te zijn naar wie dan ook die hier komt spreken. Om het diepgang in het woord voor te schotelen. We moeten het verlangen hebben van, ik wil eten van de maaltijd, Heer. Het moet in ons een verlangen zijn elke week om te bidden voor de sprekers. En de sprekers moeten het verlangen hebben om het woord van de Heer hier te brengen. Van, Heer, ik wil van u eten. Heer, ik wil van u drinken. Heer, ik wil door u vervuld worden. Zo gaan wij ontwikkelen tot de volle wasdom. Dus beide kanten werkt het. Het mes snijdt aan twee kanten. Niet alleen de sprekers moeten hun werk doen, maar wij als gemeente hebben een grote werk te doen. Door de manier waarop we bidden. Door de manier waarop we naar de bijeenkomsten toeleven. Paulus, even kijken, ja. Refereert in zijn brief naar de Korinthe het volgende. Weer het melk. Ik heb u met melk gevoed, zegt hij. Dat is in het begin, toen hij de gemeente ging opzetten. En niet met vast voedsel. En dan komt het. Want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet. Want u bent nog vleeselijk. Dat is pijnlijk. Als wij constant horen krijgen van, wij zijn in het vlees. Dus nogmaals, het verlangen is er om te gaan groeien. Ik moet een beetje snel zien de tijd. Inderdaad, het gaat heel snel. Even kijken, wat is dit? Ja, dit is een verlaten van. Dit is het verschil tussen volwassenheid, volwassen zijn, groeien, bloeien. En wanneer het niet, wat je stil blijft staan en jezelf niet ontwikkelt. Het is net als je tuin niet verzorgd is. Volwassen worden gaat met stuiptrekken, heb ik gezegd. Loslaten, rouwen, met snoeien en gesnoeid willen worden. Om tot volle wasdom te komen. En wat doet het pijn om volwassen te worden? Maar het is in ieder geval de bedoeling van de Heer dat wij bereid zijn om geënt te worden in zijn taak. Joke zei het vorige week heel mooi. En hij zei van, goh, Joke, je moest weten dat een preek ongeveer dat ook naar voren zou komen. Het is gewoon prachtig. Dus wat Wallen was dan, is dit. Het is niet in je eentje op pad gaan. Het is met elkaar, samen in één geest. Het liefst binnen deze gemeente, of welke gemeente u ook toebehoort. Aanvaarden wat in Johannes 15 vers 1 tot en met 3 staat geschreven. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, omdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. U bent al rein. Ik ben ermee begonnen en ik eindig mee ook. U bent al rein. Alleen moet u het herkennen en erkennen en in gaan leven. Erin gaan staan. Amen. Bidden en afsluiten voor de preek. Heer God, almachtige Heer, zoals wij aan het begin hebben gevraagd, bent u met ons geweest door het hele preek. En u hebt ons laten spreken wat u wil dat gesproken wordt. En u hebt ons laten ontvangen hoe u wil dat wij u zullen ontvangen. En we vertrouwen en we geloven, Heer, dat wij gewassen, gereinigd, het deur weer uitgaat, vol goede moed, om verder te groeien, om verder te gaan bloeien, Heer. Om verder als een plant die roos draagt voor elkaar. In de naam van Jezus Christus. Amen.
dienst afsluiten met een gebed. Ik mag ook een zegen meegeven namens de Heer. We nodigen iedereen uit om met ons koffie samen te drinken, om uit te wisselen. Ook gasten van harte welkom. Er zijn twee mensen van het pastorale team hier zo meteen in de zaal om met u te bidden en door te praten. Wie zijn dat vanmorgen? Even een, voor de gast ook handje. Piet en Truus daar zo. En daar mag je heen als je wil doorpraten of voor je wil laten bidden. Ik wil dank en zegen meegeven en dan zingen we met elkaar nog één lied voor we naar de koffie gaan. Dank u Heer dat u gesproken hebt vanmorgen. Heer, dank u dat u Charlton op zijn hart had gegeven om duidelijke woorden te spreken. Heer, en wilt u helpen om te begrijpen, om er iets mee te doen, om dat streven naar volwassenheid in ons aan te wakkeren door uw geest en stappen te ondernemen, om verantwoordelijkheid te nemen in uw koninkrijk. Dank u wel, Heer, voor uw zegen vanmorgen. Dank u voor de lofprijs die we samen mochten doen, samen mochten bidden, samen hier mochten zijn in uw aanwezigheid. Wat is het heerlijk, Heer, om zo bij elkaar te mogen zijn. En u wil zegenen, Heer, met deze woorden. Mag de Heer u zegenen en u beschermen. Mag de Heer het gelicht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mag de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Dank u wel, Heer, dat u dat wilt doen. Amen.
hart gelooft, mijn mond beleidt dat Jezus leeft.